Een uitspraak van iemand kan je op een spoor zetten voor een overdenking. Bij mij werkt dat zo. Een theatervoorstelling, een goed gesprek dat je raakt wanneer je tv kijkt. Voor het programma De Verwondering bij Tijd en Wijle heb ik een zwak en het blijkt een grote bron van inspiratie. Vaak gaat het over echte mensen die in hun authenticiteit, zeg maar, in hun echtheid, voor mij een spiegel zijn, maar een spiegel kunnen voorhouden of gedachten kunnen aanreiken die ik niet eerder kende of waar ik goed op kan blijven kouwen. Dat overkwam me ook bij de aflevering van afgelopen zondag. Er was toen een gesprek tussen Annemiek Schrijver, zo heet die mevrouw die de mensen interviewt, en in dit geval Stef Bos. Stef Bos is een singer-songwriter. En de kinderen, Virgil en Annegriet, hebben als dankjewel voor anderhalf jaar bij ons onder dak wonen, voor ons twee kaarten besteld voor de theatervoorstelling in de stad Schouwburg in april met Stef Bos. We hebben wat cd's van de man, kortom, wij zijn wel fan. En dat heeft vooral een beetje te maken met wie die is, wat hij zegt, hoe die denkt. Dus toen werd aangekondigd dat hij Annemiek zou treffen in De Verwondering, zaten we er gemotiveerd voor. In dat gesprek hoorde ik in ieder geval voor mijzelf twee bijzondere dingen die ik heel graag met jullie deel vanmorgen. Het eerste bijzondere zit in een gedicht dat ik heb gebruikt voor de overdenking in ons maandblad. Ik lees het u even voor. Hebben en zijn. Op school stonden ze op het bord geschreven, het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, de ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niks, hebben is oorlog, hebben is niet leven, is van de wereld en van haar goden zijn. Zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen, botte plicht. Zijn is ziel, is luisteren, is wijken. Is kind worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelicht. Een beroemd gedicht hè, van Ed Hornick. Voor mij woorden om in te drinken en dorst mee te lessen wat mij betreft. Woorden die ook veel voor mij zijn gaan betekenen. Dat verschil tussen hebben en zijn. Misschien heeft het met mijn leeftijd te maken. Ik word dit jaar 60. En in de komende zomer zal ik 40 jaar getrouwd zijn. Marja ook trouwens. Ja, zeker. Ja, het kan zo voelen in een relatie, maar bij ons wel wederzijds, geloof ik. 20 hè, waren we toen we trouwden. En dat moest, want we hadden twee vaders en die vaders zaten in de kerkenraad van de baptistengemeente Delfzijl. En we konden hen de schande van Hokker niet aandoen, dus moesten we trouwen. Goed gegaan. Maar het is wel zo'n moment in je leven om echt even stil te staan en te bedenken wat er echt toe doet. Wat er echt toe doet kwam ook aan de orde in een gesprek met een collega die al heel lang met een burn-out thuis is. Pas nu ontstaat er wat ruimte om weer wat mensen te ontmoeten en hij vroeg me om langs te komen. En het werd een bijzondere middag deze week. We konden elkaar wat helpen om zicht te krijgen op wat er echt toe doet en wat er hoort bij plicht en onnutte onrust. En vandaag en nu prijs ik me gelukkig niet gevangen te zitten in zo'n web van spullen moeten verzamelen om te kunnen laten zien dat ik succes heb in het leven. Geniet ik van de kleine dingen, met name die kleine kinderen die voorzichtig opa zeggen en zich met een hele lijf op je storten in vol vertrouwen dat ze goed opgevangen worden. Of van het geluk van je eigen kinderen, wanneer ze vol trots je deelgenoot maken van de succesjes op het gebied van de sollicitatie. Of nu Annegriet en Virgil de inrichting van hun eigen plek. dan is het gewoon waar. Dat uiteindelijk de dingen goed kunnen komen. Niet met storm und drang of met die dure spullen, maar met gezondheid en stil genieten. En weten dat als het erop aankomt, je gebeld wordt om een klankbord te zijn of gewoon even te luisteren, mee te huilen, te delen in het plezier van hun leven. Wat wil je worden als je dood bent? Dat vraagt het zoontje van Stef Bos aan zijn vader, maar hij verspreekt zich. Wat wil je worden als je groot bent, is de bedoelde vraag, maar groot wordt dood. Wat wil je worden als je dood bent? En hij zegt, dat is eigenlijk een veel mooiere vraag dan wat wil je worden als je groot bent. En hij mijmert in een liedje na over het antwoord op die vraag. Hij zou graag in beeld zijn als iemand die iets nalaat, als een schakel in een keten. En ik herken me erin. Ook in die bijzondere aanhaling van de overtuiging van zijn moeder. Mijmeren over twee van die opmerkingen. Wat wil je worden als je dood bent? Is nadenken over de man die je wenst te zijn voor die kinderen. Als de vader die geluisterd heeft, die present was. Die aanwezig was. Op de momenten dat het er echt even toe deed. Dat hoop ik. En als de navolger van de moeder van Stef Bos, die uitspreekt, maak je geen zorgen, uiteindelijk alles komt goed. Alles komt goed. Daaruit spreekt mijn groot vertrouwen. Een vertrouwen dat in haar leven is gevoed vanuit de overlevering. De verkondiging op de zondag in Veenendaal, omgeven van prachtig bombastisch orgelspel, waar zo'n Stef tot op de dag van vandaag van geniet. En van de oprechtheid en de echtheid van de overtuiging van zijn ouders. En die koestert als een kompas op zijn eigen spoor. Daarin staat hij in een hele goede traditie. Want hoor ik de psalmist. De psalmist van psalm 121 die we gelezen hebben. Zo'n psalm die wordt toegeschreven aan David. Waarbij wordt verondersteld dat hij ofwel geconfronteerd wordt met de aankondiging van een levensbedreigende ziekte, ofwel wordt geconfronteerd met dreiging aan de grens, beide kan. In beide gevallen gaat het om ergens tegen opzien als tegen een berg, hoe dan ook. Letterlijk, figuurlijk. Je kunt vooruitkijken en niet goed weten wat er voor je op het pad ligt en je daar zorgen over maken. David doet dat. Ik zie op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? En dan hoor je de moeder van Stef Bos, het komt goed. Mijn hulp namelijk is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Niet loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. We beginnen er elke zondag mee. Of die prachtige psalm 126, voorzeker zal hij komen, dragende zijn schoven. Die verrukkelijke psalm die ik heb leren begrijpen in de studie aan de hand van professor Reiling. Een idiote psalm. Een psalm waarbij ballingen terugkeren uit Babel. En terugkijken op die terugkeer in een realiteit die doortrokken is van wanorde, van chaos, van de weg kwijt, van droogte. Dat is de sits im leben van degene die psalm 126 schrijft. Het is allemaal dor en dood. Hoe kan dat nou? Want wij zijn van u, Heer. U die ons uit Egypte heeft geleid. U die ons uit Babel heeft geleid. Met zoveel overtuiging was dat van u, dat zelfs de omliggende volken zeiden, de Heer heeft grote dingen aan jullie gedaan. En dat vonden wij ook. We knepen onszelf in de arm om ervan verzekerd te zijn dat we niet droomden, maar dat het echt was. Welnu, doe met ons als beken in het zuiderland, die in tijd van 24 uur kunnen omslaan in vruchtbaar land met bloeiende rode klaprozen. Heer, wend ons lot. Om te besluiten met voorzeker zal hij komen, dragende zijn schoven. De boer die over het land eigenlijk zijn laatste investeringsgeld prijsgeeft aan dorre aarde, in het vertrouwen dat er uiteindelijk straks een oogstfeest te vieren is. Voorzeker zal hij komen. Het komt goed. Paulus is daarin zo ongeveer nog een tandje verder, vind ik, in die Korinthebrief. Op zich een ingewikkelde situatie in die gemeente. Vooral ingewikkeld omdat er mensen zijn die hun stinkende best doen om het hele verhaal dat ook mysterie is van Christus en God en Geest, om dat verhaal zeg maar te dwingen in een keurslijf waarbij het gewoon met je verstand allemaal klopt. En Paulus vindt dat eigenlijk wel de grootste bedreiging voor de gemeente. Want dan is het gevoel weg, dan is het mysterie weg, dan hebben we het plat geredeneerd, dan is opeens iets van wetenschap ingeslopen. Hij zegt, dat kan de bedoeling niet zijn. Wat ik er zelf van begrijp, zegt Paulus, is dat we uiteindelijk omgeven zijn van een beeld waarin wij met Christus bekleed zijn. Dat is wat we er maximaal van kunnen zeggen. We zijn met Christus bekleed en dient ten gevolge, komt het goed. Want wie met Christus bekleed is, is een nieuwe schepping. Het oude wat hem aan de dood en aan de zinloosheid en de eindigheid gevangen en gebonden hield, dat liet je los, dat liet je achter je. En vooruit ligt het perspectief van er eentje van, met, door en voor God te zijn. Omgeven van God en geen andere bestemming dan de bestemming die wordt geschilderd in die moedgevende droom in het Bijbelboek Openbaring. Dat grote beeld over een toekomst dat ver verwijderd lijkt, maar feitelijke realiteit is voor Paulus. Hij zegt, je kunt er naar haken, je kunt er naar uitzien, maar begrijp goed, dit is van wie we er feitelijk eentje zijn. Als er al iets feitelijk is, dan is het feitelijk zo dat Christus ons bekleedt, wij met hem bekleed zijn en in dat mysterie hebben we eeuwigheid. Een eeuwigheid die hier en nu realiteit mag zijn. En dat leert mij Pasen. Het bericht dat de duisternis het laatste woord niet kan hebben, omdat mijn existentie, mijn hele zijn is omgeven van een liefde die alle verstand te boven gaat. En een trouw die onnavolgbaar present is in mijn leven. Ik ervaar dat in momenten van oprechte aandacht voor of van iemand. Ik omarm het als ik hier binnenwandel en me welkom weet. In die momenten zie ik Bijbelwoorden vlees worden en stap ik een jaar in met de blik van Simeon en Hanna. Dat stokoude echtpaar dat niet ongenoemd mag blijven in deze maand. Zo doodgewoon te midden van al die mensen op het tempelplein. Met één grote hartszekerheid. Wij vertrekken niet eerder voordat ons oog uw heil heeft gezien. Onaanzienlijk zijn ze. Op hun post met in hun hart de zekerheid. Dat deze wereld gedoemd is in het licht gezet te worden. Nemen ze een kind in de armen, een doodgewoon kind van doodgewone ouders. Maar in dit kind zien ze hun hartzekerheid bewaarheid worden. En weten ze het. Wij kunnen gaan. Onze ogen hebben uw heil gezien. We hebben met wie we waren als de dood. En we hebben met wie we waren als we dood zijn een belangrijk bericht. Alles komt goed. Ik nodig ons daarom uit om te kijken met die ogen, met dat hart te luisteren. Dan gaan we merken dat 2018 ook zal zijn een anno domini, een jaar onzes Heren. De Heer die niet toestaat dat je voet wankelt, ons tot een nieuwe schepping verheft met uitzicht op een werkelijkheid die alle verbeelding tart. Glorie zij zijn naam. Amen.